En het thema van vanmorgen is: wij willen worden als Hij. Ik hoop dat je daar niet al te lang over na hoeft te denken. Wij willen worden als Hij. Leven onder het kruis van Christus. En ik wil eigenlijk vanmorgen met u nadenken, met jou nadenken, voor wat dat nou eigenlijk betekent. Hè? Wij zingen dat vaak. Wij willen worden als Hij. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Gelijkvormig worden aan het beeld van de Heer Jezus en dat vanuit Filippenzen 1. En ik wil gaan lezen in vers 27. Filippenzen 1, vers 27. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hem die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Dan wil ik nog één gedeelte lezen uit 1 Petrus 1. Een paar versen. Ik ga spreken vanuit Filippenzen, maar het is illustratie. Ook echt te zien dat het dus een Bijbels gegeven is wat Paulus hier zegt. Dat Petrus hetzelfde min of meer schrijft. 1 Petrus 1. 1 vers uit hoofdstuk 1, namelijk vers 19. Nou, begin 18. We beginnen midden in een zin, maar ik denk dat de essentie duidelijk is. In de wetenschap, christenen moeten leven in de wetenschap, dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Dan uit hoofdstuk 2, ook vers 19. Daar staat, want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij, Jezus, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zondendood voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. U was als dwalende schapen. Maar u bent nu bekeerd tot de herder en de opziener van uw zielen. Nou, ik ga terug naar Filippenzen 1, vanaf vers 27. En we gaan het dus hebben over wij willen worden als Hij. Leven onder het kruis van Christus. Als God je een cadeau wil doen. Als God je een cadeau wil doen. Zeg dan maar eens nee. Jullie als geestelijke christenen. Zullen zeker met mij samenstemmen. Dat je alles wat God voor jou in petto heeft wilt ontvangen. Elke genadegave die God aan jou kwijt wil, als je daarvan zegt, die wil ik graag ontvangen. Ik wil niets mislopen. Nou, dat is een mooie instelling. Nou, de Filippenzen hebben door Gods genade twee geschenken ontvangen. Kijk mee in vers 29, hoofdstuk 1. Het eerste geschenk is iets moois. Iets wat iedere christen gekregen heeft, namelijk reddend geloof. Dat God in hun harten heeft gewerkt. Hij zegt daar, het is Gods genade dat jullie tot geloof gekomen zijn. Maar het tweede cadeau is unieker. Het tweede cadeau, Filippenzen 1 vers 29, is unieker. Dat heeft niet iedere christen ontvangen. Dat is namelijk dat je ook voor hem en met hem mag
lijden.
Eigenlijk zegt hij tegen de Filippenzen Paulus, jullie nieuwe leven wordt door jullie omgeving niet als neutraal beschouwd. Jullie verkeren in de maatschappelijke marge en de goddeloze atmosfeer waarin jullie leven, die jullie ja, moeten inademen, die jullie omgeeft, maakt jullie echt tot vreemdeling. Jullie zijn echt anders. Lijden. Maar zegt hij, dat zegt hij niet letterlijk, jullie hebben ook een derde cadeau ontvangen. Dus 1, geloof, 2, lijden, 3, jullie hebben een gemeente ontvangen. Gemeenschap met gelovigen. Anders gezegd, de plaatselijke gemeente. Het huisgezin van God. Dat is het kader wat Paulus in gedachten heeft als hij deze dingen schrijft. Waar we vanmorgen met elkaar over nadenken. Jullie hebben in jullie lijden, zegt hij, een wapen ontvangen. Dat is, vers 27, dat jullie als gemeente, als broeders en zusters, het einde van vers 27, samen eensgezind kunnen strijden door het geloof in het evangelie. Nou, er is dus lijden. En om door het lijden heen stand te houden, moeten jullie gezamenlijk strijden, zegt hij. Maar wil je, denk met me mee, wil je gezamenlijk kunnen strijden, moet je dus eensgezind zijn. Hoe kun je samen strijden zonder eensgezind te zijn? Hoe kan een elftal spelen zonder dat er een harmonie is in het team? Eén coach, één tenue, één tegenstander, één speelrichting, één goal. Ze hebben met elkaar één doel voor ogen. En daarom staan ze alle elf gericht op het ene doel. Zo ook in de gemeente. Eensgezindheid is niet alleen handig in de gemeente, maar het is ook absoluut nodig. Om samen te kunnen, vers 27, samen te kunnen strijden. Dat u samen, ik lees het nog een keer, eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Maar daar zat een probleem bij de Filippenzen. En daar gaat Paulus een punt van maken. Jullie eensgezindheid, zegt hij, broeders en zusters, is niet een soort van kroontje op de gemeente. Het is echt een basisvoorwaarde om stand te houden in de geestelijke wedloop. Hij zegt in vers 30, jullie delen in dezelfde strijd als ik. Daarom strek je ernaar uit, dat zijn appellen, om samen eensgezind door het geloof in het evangelie te strijden. Trouwens, het is vandaag ook een basisvoorwaarde. Ik denk dat veel christenen zich dat niet bewust zijn. Die zien de gemeente misschien eerder als obstakel dan als een gezamenlijk elftal wat strijdt. De gemeente is niet iets wat erbij hoort. Het is absoluut nodig om in deze eindstrijd staande te blijven. En veel christenen beweren vandaag de dag te leven. Dat zeggen ze dan. Wij leven in de eindtijd. Maar maken tegelijkertijd heel weinig ernst met de marsorders. Waarvan dit er één is. Namelijk eensgezindheid. Om staande te kunnen blijven. Geloof jij, gelooft u? Dan zou ik gewoon een vraag eens over na te denken. Dat je zonder broeders en zusters. Broers en zussen in de Heer. Gemakkelijk tot een prooi van Satan wordt. Geloof je dat eigenlijk? Niet te snel raden. Ben je daarvan overtuigd? Dat het absoluut nodig is. Geen extraatje. Dat je broers en zussen ontmoet. Kijk, één buffel. Je hebt vast wel op National Geographic of zo. Of op een andere natuurfilm gezien. Één buffel is gewoon een hele makkelijke prooi. Hoe groot en sterk die ook is. Zo'n solo buffel. Is een makkelijke prooi van een roedel leeuwen. Al hoe gespierd die ook mag zijn. Hoe geestelijk gespierd jij ook mag zijn. Denk niet dat je het alleen kunt. Want je bent kwetsbaar van alle kanten. Maar zo'n groep buffels, ik vind dat geweldig. Ik kijk wel eens naar mijn zoontje van die filmpjes. Zo'n groep buffels die met elkaar, gewoon zij aan zij staan. Daar zijn de leeuwen bang voor. Ben je bewust van het belang van gemeenschap? Dat is eigenlijk de eerste vraag die ik vanmorgen aan je wil stellen. Heb jij het solo christen zijn afgezworen? Zegt, dat heb ik definitief achter me gelaten. Tot mijn laatste snik hier op aarde, zolang de Heer Jezus niet is teruggekomen, heb ik te maken met broeders en zusters die van mij een zegen kunnen zijn. Als je zo naar broeders en zusters gaat kijken, dan verandert ook je mindset. Dan zijn het niet meer mensen met wie je nou eenmaal te dealen hebt en die, als ze maar even iets anders doen dan jij wil, eigenlijk heel erg lastig zijn. Daar zit ten diepste achter. Ten diepste doe ik het liever alleen. Maar als je ze gaat zien van ja, samen kunnen we in de naam van de Heer Jezus staande blijven. Denk aan die beeld van die buffels en die leeuwen. Dan wordt het een zegen. Ik denk dat je een belangrijke les geleerd hebt als je dat hebt afgezworen. Dat alleen christen willen zijn. Nou, terug naar Filippi. Ik ben, zegt Paulus, zeer verheugd over jullie geestelijke gezondheid. Hij noemt ze in hoofdstuk 4 vers 1. Jullie zijn mijn blijdschap en mijn kroon in de Heer. Maar er mankeert nog wat. Mijn blijdschap is nog niet volkomen, zegt hij in hoofdstuk 2 vers 2. Maar die blijdschap van mij over jullie, hij was een geestelijke vader, die zal volkomen worden zodra jullie die eensgezindheid hebben geleerd die de Heer Jezus voor zijn gemeente voor ogen heeft. Nou, Paulus, wat bedoel je dan precies? Dat is eigenlijk de vraag die ik wil beantwoorden. Wat bedoel je dan precies met eensgezind de Heer Jezus volgen? Nou, lees mee, ik ga eigenlijk de teksten langer lopen. Hij zegt als eerste dit, hoofdstuk 2, vers 1. Als er onder jullie, en vul gerust uw eigen leven, ik denk ook de eigen gemeente in, hij zegt, als er onder jullie enige bemoediging is in Christus. Ik zeg mijn eigen woorden, als jullie samen troost vinden aan de voet van het kruis, als jullie in elkaar dezelfde door God gewerkte liefde aantreffen. Agape staat daar. Als jullie in Christus met elkaar enige gemeenschap, enige fellowship kunnen hebben. Als jullie met elkaar jullie kunnen verenigen rondom de persoon van de Heer Jezus. Als er onder jullie enige bewogen harten zijn die zich over elkaar ontfermen. Dan wordt mijn vreugde, zegt hij, volgemaakt. Volkomen. Dan wordt mijn vreugde, staat letterlijk, compleet. Als ik dat bij jullie zie. Nou, dan zou je, als je dat misschien lastig vindt, zou je gelijk de vraag kunnen stellen. Bedoel je soms, Paulus, bedoel je soms een soort van kleurloze gemeenschap? Een soort van eenheidsworst. Daar houden we niet van. Goed lezen. Dat zegt hij echt niet. Dat bedoelt hij ook niet. Hij zegt, ik zeg niet dat jullie allemaal hetzelfde moeten zijn. Hoe kan dat trouwens ooit? Het is onmogelijk om van de gemeenteleden allemaal dezelfde te maken. Nee, zegt hij, ik wil, ik verlang, ik bid, ik hoop vurig, want het zijn stevige woorden die hij gebruikt, dat jullie gaan delen, let op vers 2, in dezelfde liefde. In dezelfde gezindheid. Dezelfde mind, zou je kunnen zeggen. Dezelfde hartsgesteldheid. Dus, er is lijden. Wil je stand kunnen houden in het lijden, is het nodig dat we gezamenlijk strijden. Wil je gezamenlijk kunnen strijden, wat is daarvoor nodig? Dat je eensgezind bent. Eigenlijk steekt hij volgens mij steeds dieper af naar het wezenskenmerk van het christelijke geloof. Dus hij zegt, jullie situatie is lijden. Dus moeten jullie strijden met elkaar. Jullie moeten strijden. Daarvoor is nodig dat jullie eensgezind zijn. Dat hebben we gezien, hè? Anders kun je niet strijden. Maar hoe kun je nu eensgezind zijn? Wat is nu zeg maar de onderliggende laag van eensgezindheid? En dat legt hij uit in het vervolg van hoofdstuk 2. Hij zegt in vers 3, hoofdstuk 2 vers 3, doe niets uit eigen belang of eigen dunk, daar staat letterlijk verwaandheid, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Wat denkt u, wat is het sleutelwoord? Ja, de nederigheid, die naaste lief, echt lief. Weet je wat er letterlijk staat in het Grieks? Onderwerping. Want nederigheid, staat in hetzelfde vers, geeft de doodsteek aan eigen belang en eigen dunk. En baant de weg naar eensgezindheid. Hoe kan een gemeente samen strijden als ze eensgezind is? Hoe kan een gemeente eensgezind zijn als de individuele christenen geleerd hebben om nederig te zijn? Hij zegt letterlijk hier, dat je de ander belangrijker vindt dan jezelf. Ik vind dat mooi vertaald. De ander belangrijker vinden dan jezelf. Hier staat letterlijk, de ander voortreffelijker achten dan jezelf. Einde van vers 3. Hey, even voor de helderheid. De gemeente van de Heer Jezus wordt gebouwd op het fundament van het offer en de opstanding. Ik hoop dat je daar van harte amen op zegt. Dat beleiden we vanmorgen met elkaar. Maar het handelsmerk van de gemeente, het motto in de gemeente, zeg maar het tenue wat we dragen, is nederigheid. Of klassieker gezegd, ootmoed. Wat denkt u? Tweede vraag. Is het de meest begeerde gestalte onder christenen? Ootmoed. Nederigheid. Ik vrees van niet. Alleen als ik in mijn eigen leven kijk. Ik vrees van niet. Zou het niet zo zijn, denk maar mee, dat het gebrek aan nederigheid doorgaans de wortel is van veel verdeeldheid. En vooral ook geestelijke krachteloosheid in de kerk. Spreken over ootmoed. Ik vind het een gewaagde onderneming. Augustinus deed dat heel veel. Hij maakte een top 3 van belangrijke kenmerken van christenen. En de eerste was volgens hem ootmoed. En de tweede was ootmoed. En de derde was ootmoed. Misschien vind je het wel een beetje overdam. En als je zou meeluistert, dat je van binnen een beetje kriebels voelt. Ik denk van ja. Ik sprak ooit een buurvrouw, die was nog in Zeeland. Die lag in scheiding. Ze was 15 jaar getrouwd geweest. Leuk gezin. En ik was met haar in gesprek en het kwam er zo op. En ik hoop niet dat ik de houding had van, ja, jij bent christen. En dat ik een houding had van waardoor ze dacht van, ja, hij zal me wel veroordelen vanwege mijn scheiding. Dat hoop ik echt niet. Maar ik merkte dat het toch een beetje de verdediging schoot. Van, ja, waarschijnlijk vind jij niet goed wat ik gedaan heb. Toen zei ze op een gegeven moment, ik heb het onthouden. Ze zei, in het christelijk geloof, want we hadden het met elkaar over wat christelijk geloof betekent, moet je altijd maar gericht zijn op de ander. Ze zei, ga je daar lang genoeg mee door, dan kom je echt in een identiteitscrisis. Ze zei, dat vermorzelt je persoonlijkheid. Ik heb er niet zoveel gezegd. Maar het is wel een vraag, hoe moeten wij nu ootmoed en nederigheid verstaan met elkaar? Wat is het nu? Heeft ootmoed eigenlijk goede papieren? Nou, misschien was Paulus er, ik vreest, nou ik denk dat, misschien was Paulus er niet zo gerust op dat zijn boodschap, zijn appel voor eensgezindheid en daarom nederigheid, dat hij zo goed zou landen. Hij is heel erg dankbaar. Het is de vriendelijkste brief die hij geschreven heeft. Over hoe het gaat met Filippenzen. Maar dit is een punt. En daar maakt hij ook een punt van. Maar hij beseft volgens mij dat hij met hele goede argumenten moet komen. Om deze gestalte, dit wezenskenmerk van een christen, dat hij nederig is, om die uit te leggen. Om daar een pleidooi voor te doen. Daarom zegt hij in vers 5. Volgens mij zegt hij daar eigenlijk, laat ik het anders zeggen. Ik heb in vers 3 en 4, heb ik dit betoog, laat ik het in vers 5 anders zeggen. Dit bedoel ik, zegt hij. Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. De ander belangrijker vinden, de ander voortreffelijker achten. Niets uit eigen belang, niets uit verwaandheid, eigendunk. Dat komt eigenlijk hierop neer. Dat je wordt zoals hij, zoals Jezus. En dan gaat hij in vers 6, gaat hij er een lied over schrijven. Heel veel mensen vinden dit een van de mooiste gedeeltes uit Filippenzen, misschien uit het Nieuwe Testament. Maar even voor de helderheid, Paulus gebruikt het om aan te sturen op nederigheid. Dat is zijn boodschap hier. Hij zegt geweldige dingen over Jezus. Maar hij zegt, dit is de kern, vers 5. Kijk naar de Heer Jezus en besef, ik wil worden als Hij. Nou, we gaan wel bekijken wat Jezus heeft gedaan. Ik las gistermorgen, ik was een Veritas les aan het voorbereiden die morgen op de Bijbelschool gegeven wordt. En ik las een citaat, ik was niet bezig met deze preek. Ik las een citaat dat me zo heeft bemoedigd. En dan ga ik eerst even aan jullie voorlezen en dan gaan we vanaf vers 6 verder. Hij zegt, daar zegt een zekere theoloog Godet, ik ken zijn naam niet. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat maakt niet uit. Hij zegt dit. Er is slechts één weg waarlangs het eigen ik onttroond wordt. Namelijk door aan dat ik, dat zondige ik, de Zoon van God voor te houden. Die zijn goddelijke troon verliet om neer te dalen tot in de diepste diepten van de afgrond. Dat zal ons ik vermorzelen. Dat zal ons ik vermorzelen. Dat wij de Zoon van God onszelf, maar ook aan elkaar moeten voorstellen. Daarom moet in de gemeente van de Heer Jezus, moet de Heer Jezus gepreekt worden. En dat doet Paulus. Aan geestelijk volwassen mensen. Hoofdstuk 2 vers 6. Hij zegt daar drie dingen over Jezus. Als je, broeder of zuster, ik ben ervan overtuigd, als je de Heer Jezus hartelijk lief hebt, dan zijn dit versen die iets beschrijven van de kern van jouw liefde tot hem. De reden van jouw liefde tot hem. Hij zegt in vers 6, die, dat is Jezus, hoewel hij in de gestalte van God was, hem niet als roof beschouwd heeft, aan God gelijk te zijn. Jezus was dus, dat is het eerste, bij de Vader. Hij was de Zoon van Gods heerlijkheid. Maar het is best een moeilijk vers 6, maar als je het eenvoudig zegt, komt het erop neer. Jezus heeft die geweldige positie, die macht, die autoriteit, niet voor zichzelf willen gebruiken. Dat niet willen claimen voor zichzelf. Maar hij was bereid, zegt vers 6, om zich bij de Vader aan te bieden. Om zich op te offeren. Er was in zijn hart, Hebreeën 10 zegt dat, zie, ik kom om uw wil te doen. Dat heeft Jezus gedaan. Vers 7, dat is het tweede. Waarvoor heeft Jezus dat gedaan? Nou, dat is het tweede, om zich te ontledigen. Moet je opletten, het zijn bekende versen. Maar daar staat niet dat Jezus ontledigd werd. Maar wat staat er dan? Hij heeft zichzelf ontledigd. Dus het was een bewuste daad van zijn wil. Ik vond de Engelse vertaling, he made himself of no reputation. Heeft zijn reputatie afgelegd. Moet je nagaan welke reputatie Jezus in de hemel had. Hij was het centrum van de aanbidding. Hij zegt dat op aarde. Ik kan de Vader zo doen en er komen miljoenen engelen. Want die zijn er om mij te verheerlijken. En hij heeft die reputatie die hij had en nog heeft, nu op dit moment, die vrijwillig afgelegd. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen. De studiebijbel van de HSV zegt daar iets heel moois bij. Hij zegt, Jezus heeft alle hemelse koninklijke voorrechten afgelegd om een gewone Joodse baby te worden. Die bestemd was voor het kruis. Zijn liefde, zijn opofferende ootmoed, dwong hem in een positie van zwakheid, van beperktheid. Hier vers 7 zegt letterlijk een slavenverschijning. Jezus in slavenverschijning. Wij zijn het beeld van slavernij kwijt, gelukkig. Maar je hebt vast wat gedachten erbij. Hier staat het letterlijk, een slavenverschijning. Wie van u de diepte aanvoelt, die moet het maar bewonderen. De zoon van God als slaaf. En dan komt, ja, het is een soort anticlimax, het gaat steeds dieper. We zijn nu in vers 8, dat is de derde stap. Hij was eerst in de gestalte van God. Dan komt hij in de gedaante van een mens. Dus dat Jezus überhaupt mens werd, los van wat er met hem zou gebeuren op aarde, dat hij überhaupt mens werd, dat was al een daad van zelfontleding. Los van wat er met hem zou gebeuren. Al had hij hier op aarde direct koning geworden. Dan nog steeds was zijn komen een daad van zelfvernedering. Maar het gaat nog verder. Hij maakte zich leeg, maar alsof dat niet genoeg was, heeft hij zich als ontledigd mens vernederd. Vers 8. Tot de kruisdood. De diepste mensonterende vernedering. De Romeinen hebben die bedacht. Nu opletten. Hebben de kruisdood bedacht. God had hem al geprofeteerd in Jesaja. Dus het is niet toevallig omdat de Romeinen het bedacht hebben. God wist het. God wilde het zo. Maar de Romeinen hebben de kruisdood bedacht om iemands persoonlijkheid te vernietigen. Dat gebeurde er aan een kruis. Paulus beschrijft hier de hoogst denkbare tegenstelling. Van de schoot van de Vader naar een vervloekt kruishout. Overgeleverd aan de blinde woede van ontaarde zondaren. En dat aanvaarde Jezus, broeder, zuster, vrijwillig. Het is echt een geheim. Voor religieuzen is het een ergernis. Echt een ergernis. Voor intellectuelen is het een dwaasheid. Maar voor ons die geloven, dat jij van harte aan hem zegt, is het een kracht van God tot zalig. Een boodschap die ons leven veranderd heeft. Even terug naar het woordje slaven. Je kent misschien Grieks woorden, staat doulos. Je had eigenlijk in het oude Israël twee soorten dienstknechten. Misschien maakt het voor jou nog iets duidelijker. Je had een huurling. Die had vaak een tijdelijk dienstverband. Die had ook bepaalde rechten. En kreeg ook loon. De Bijbel spreekt erover, over de huurlingen. Je zou kunnen zeggen een ZZP'er. En je had de slaaf. Die had geen rechten. Geen loon. En het codewoord was gehoorzaamheid. Weet je welk woord er in vers 7 staat? Daar staat doulos, dat laatste. Heer Jezus, waarom rebelleerde u niet? Waarom gebruikte u uw rechten niet? Ik kan dat zo begrijpen. Dat Petrus dat op een gegeven moment zegt. Heer, gebruik uw rechten. We hebben uw wonderen, we hebben uw tekenen gezien. Moet ik dan mijn zwaard grijpen als u het niet doet? Hij zegt eens, ik wilde een slaaf zijn. Ik wil dat. Mijn oor laten doorboren, dat deed die doulos, hè, die slaaf, in het oude Israël. En om daarmee aan te geven, met zo'n priem door het oor, misschien kent u dat voorbeeld wel, anders moet u er maar wat even nalezen. Maar om daarmee aan te geven, ik ben geheel voor uw beschikking. Zo deed Jezus dat voor de Vader. Paulus, waarom geeft u ons dit voorbeeld? Waarom spreek je als je ons iets over nederigheid wil kenbaar maken? Waarom ga je dan weer Jezus ineens voor ons schilderen? In die drie fasen. Vers 7, 8. 6, 7, 8. Nou, hij bedoelt dit te zeggen. Wat zat er achter die overgave van Jezus? Daar zat achter een ootmoedige, opofferende gezindheid. En daarvan zegt Paulus, vers 5, laat die mind in u zijn. Dat bedoel ik, zegt hij. Dat wat Jezus hier aan de dag legt, laat dat in u zijn. The mind of Christ. Hoe kon Jezus dit? Stel dat wij een van de 12 waren. En we hadden Jezus gevolgd. Dan hadden we misschien iets van die verontwaardiging van Petrus gekend. Maar Jezus die de dingen veel scherper zag dan bijvoorbeeld Petrus. Hoe kon hij dit doen? Ik las in een boekje. Het geheim van Jezus overgave. Het boekje heet Roy Hession, De Weg van Golgotha. Waar we aan het lezen op de Bijbelschool van de week. En er stond dit. Moet je heel goed over nadenken. Jezus accepteerde het doen en laten van anderen. Denk aan de Romeinen, denk aan de Farizeeën. Hij accepteerde het doen en laten van anderen als Gods wil voor zijn leven. Hij hield zich niet bezig met de vraag of die anderen Gods wil voor hun leven hadden begrepen. Maar accepteerde hun doen en laten als Gods wil voor zijn leven. Misschien verkeer jij, ik kom wat dichterbij, met mensen die je benadelen. Mensen die je echt tekort doen. Waarvan je weet, net als die Romeinen, dat ze hartstikke fout zitten. God weet het. God weet het. En u weet het wellicht ook. Jij weet het. Maar richt je niet zozeer op Gods wil voor de ander. Richt je op Gods wil voor jou. En de toppunt daarvan vind je bij Jezus. Had God ooit tegen de Romeinen gezegd dat ze de Zoon van God moesten kruisigen? Nee, dat vind je nergens in de Bijbel. Maar was het de wil van God dat zijn eigen zoon stierf? Jazeker. Het was Gods wil. Hij heeft hem daarom overgeleverd in de handen van zondaren. Het zal voor jou geen nieuws zijn dat in het Nieuwe Testament niet alleen Jezus de slaaf wordt genoemd, maar ook... Wat zei je? De gelovigen. Christen. Wij worden ook kinderen genoemd. Maar ook dienstknechten. Ja, zegt u, zonen en dochters. Jazeker, maar ook slaven. Het is beide waar. Slaven van een meester die zelf eigenlijk de belichaming is van nederigheid. Wat is dan onze roeping als slaaf? Want dit is het appel van Paulus. Wat is dan onze roeping als slaaf? Als u erkent, als jij dat erkent, en ik denk dat je dat vanmorgen ook uitspreekt, dat je van A tot Z van genade leeft. Dat we geen rechten hebben bij God. Hoogstens genaderechten. Dat hij over ons kan beschikken als meester. Hoeveel christenen beleiden het niet? En dat is ook zo. Weet je wat de kenmerken van een slaaf zijn? 1 is absolute gehoorzaamheid. 2 is, je hebt geen recht op een bedankje. Je erkent in jezelf dat je slechts een onnutte dienstknecht bent die gedaan heeft wat hij moest doen. En 3, we hebben niet het recht om iemand te beschuldigen of om verongelijkt te zijn. Te zeggen, oh, hij zo. Broeders en zusters, dit is de weg van Golgotha. Een leven onder het kruis. Hier gaan mijn eigen belangen, die krijgen hier de doodsteek. En ik hoop dat je voor jezelf meeluistert. Het kruis van Jezus wat onze trots vermorzelt. Weet je wat het verschil is tussen een slang en een worm? Even tussendoor, hè. Tussen een slang en een worm. Nou, ik vraag je vooral. Hoe wordt Jezus genoemd? Een worm of een slang?
Een worm.
Een worm. En geen man. Een slang, als je ruzie maakt met een slang, niet doen hoor. Maar als je ruzie maakt met een slang, dan komt die kop overeind, hè? Die nek komt overeind, hè? En als je een worm ruzie maakt met een worm, kruipt hij met zijn kop door het zand. Jezus zegt, ik ben een worm en geen man. Dat is de weg die Jezus voor ons betrad. En Paulus zegt hier nu, niet te snel halleluja zeggen. Die gezindheid, die moet in jullie zijn. Wij zingen graag en wij willen worden als hij. Prachtig lied, maar het is ook heel diep. Ik denk dat het echt een geheim is dat door velen niet begrepen wordt. Blijkens de vele slangen uitingen in de gemeente van de Heer Jezus. Ik sta op mijn recht en ik vind dit en ik vind dat. Het is de weg waarlangs Jezus uiteindelijk de troon bereikte, waar hij nu in glorie is. En het is ook de weg voor ons, zijn dienaren. En dit, ik geloof dat we dit mogen oefenen in de gemeente. Als je dat hier nou een beetje met elkaar leert. Met zachte harten, niet met stenen harten, maar met vlezen harten. Dan kun je het uiteindelijk uitoefenen in een wereld waar veelal stenen harten zijn. Weet je wat Paulus zelf zegt in 2 Korinther 4, even om te illustreren. Hij zegt, wij zijn uw slaven om Jezus wil. 2 Korinther 4 vers 5. Wij zijn uw slaven om Jezus. Ik stel me volledig ter beschikking aan jullie. En in Colossenzen 1 zegt hij, de gemeente waarvan ik een dienaar ben. Met andere woorden, ik ben bereid om mijn leven ervoor af te leggen. Waarvan ik een dienaar ben. Ja, maar die ander die nou net mijn tegenpol is. God bedenkt het soms juist zo dat hij iemand in mijn omgeving plaatst. Een schoonzoon. Of een schoonmoeder. Of een collega. Of een buurman. Of een wie dan ook. Net iemand in je omgeving waarvan je merkt van mijn natuurlijke tegenpol. Ik erger me zo in die splinter in dat oog van u. Die splinter mag ik niet echt wegdoen. Alsjeblieft. Zou dat even mogen, die splinter bij u? Of was dat zo gek van? Waarschijnlijk is het de weerspiegeling van de balk in mijn eigen oog. In mijn oog. Kijk, bij het kruis, broeder of zuster. Bij het kruis besef ik welke genade mij bewezen wordt. Daar past het niet om me als een slang te verheffen. Dat is totaal ongepast onderaan het kruis. Het enige wat me daar met al die andere zondaren verbindt, is dat we allemaal zondaren zijn. En dat we allemaal genade leven. Waarom zou ik dan opkijkend naar het Lam, waarvan ik weet, ons leven, hebben we aan u te danken. Waarom zou ik dan naar die anderen zeggen? Staan bij het kruis is dat totaal ongepast. Dat is buiten alle redelijkheid van het kruis. Om onszelf te verheffen. Paulus, als je dit zo zegt, ik ga bijna die buurvrouw van mij geloven, die zegt het is de vermorzeling van je persoonlijkheid. En dat zal waar zijn, maar wel met een koninklijk einde. Het is de weg van gebrokenheid met een koninklijk einde. Kijk maar in vers 8 en vers 9. Let goed, broeders, let op dat woordje daarom. Omdat Jezus dat gedaan heeft. Ik bedoel vers 9 en vers 10. Omdat hij zich vernederd heeft. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken, de naam Heer, boven alle namen. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde zijn. En die onder de aarde zijn. En dat elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God en de Vader. Wij staan aan de vooravond van de publieke vertoning van wat hier staat. Dat heel de wereld, wij eren nu nog een verworpen Messias. Wij eren nu nog een verworpen koning. Maar er gaat een moment komen dat heel de wereld, vrijwillig de christenen, niet vrijwillig de niet-christenen, hem zullen moeten gaan erkennen als de Heer, als de Kyrios van het heelal. God heeft hem vanwege zijn vernedering die plaats gegeven dat straks iedere tong hem gaat belijden en dat elke knie zich voor hem gaat buigen. Dat is de rehabilitatie van de Zoon van God. Openlijk wordt hij in zijn eer hersteld. Ik zie er eigenlijk een beetje naar uit. Gun je hem dat? Gun je hem dat? Na al die vernedering. Dat een moment gaat komen dat iedereen zal moeten erkennen. Het kan gewoon niet anders. Hij is de Zoon van God. Vanmorgen vieren wij avondmaal met elkaar in de afwezigheid van hem. In de zin van de lichamelijke afwezigheid. Maar er gaat een moment komen dat we... Jezus heeft dat zelf gezegd. Straks zegt hij, zal ik die wijn nieuw met jullie drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dat moment gaat komen. De weg van vernedering. Ik hoop dat je dat vanmorgen pakt, is de weg van verhoging. Ja, zeg je, dat geldt voor Jezus. Let op. Voor allen onder ons die die weg van vernedering willen gaan. Weet je wat Jezus heeft gezegd? Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. De weg van de vernedering. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar, mijn slaaf zijn. En dan komt het, hou je vast. En als iemand mij dient, de Vader zal hem eren. De Vader zal je eren in je navolging van de Heer Jezus. Er gaat een moment komen dat de Vader je openlijk zal eren. Omdat je de weg van de Heer Jezus gegaan bent. Tot slot. Jezus was niet alleen slaaf. Maar vanmorgen eren wij hem ook als het lam. Heb je wel eens een lam in de ogen gekeken? Als de Bijbel spreekt over het lam van God, gaat het niet alleen over zijn offer. Ik geloof ook dat het gaat over zijn karakter. Een lam is in de Bijbel het beeld van zachtmoedigheid, gewilligheid. En toen Jezus gedoopt werd, kwam de geest, Johannes had net gezegd, zie het lam van God, Jezus als lam. Toen kwam de geest als de duif op hem. Ja, een duif en een lam, dat gaat samen, hè? En een duif kan op een lam zitten. Niet op een slang, daar gaan we. Of niet op een leeuw. Waarom voelde de geest zich nou helemaal thuis bij de Heer Jezus? Omdat hij een lam was. Slangengedrag doet de Heilige Geest van ons wijken. Doet zijn invloed op ons leven wijken. Bedroeft hem. Laten wij ernaar staan om een lam te zijn. Geen verzet, geen rechten. Hoe vaak eis ik mijn recht niet? Niet meer zo baldadig als vroeger. Maar soms wel een beetje zo tussendoor, hè? Jezus was smetteloos en onbevlekt. Hij was ook, vind ik zo kostbaar, hij was zwijgend. Hoe vaak heb ik me niet verontschuldigd, mezelf verdedigd? Waar ik had moeten zwijgen. Heb ik niet gesproken om stiekem toch mijn recht te halen. Jezus had ook geen wrok. Toen hij zweeg was dat geen verbitterd zwijgen. Hij vergaf toen hij gespijkerd werd. En dat was niet met bitterheid in zijn hart. Hoe snel ontvlamt er bij mij geen wrok tegen iemand die mij enigszins benadeelt. Iemand die mij geen voorrang verleent. De Heer Jezus, wij willen worden als u. Wij willen echt worden als u, zoals u was. Volmaakte karakter. Hoe word ik als u, als hij? Ik hoop dat dat een vraag is die je in je hart hebt. Hoe word ik al meer als hij? Hoe leer ik van hem die gezindheid die mij in staat stelt om de ander echt lief te hebben? Volgens mij is het geheim, als ik in zijn nabijheid ben, de omgang met hem heb, mediteer over mijn heiland. U kent dat verhaal van die Zinzendorf, hè? Hij was christen, komt in Düsseldorf, ziet daar die schilderij, ecce homo, zie de mens. En hij ziet daar Jezus met de doornenkroon. En hij staat daar stil en ziet een Jezus met de doornenkroon in de ogen. En dan leest hij de tekst die daaronder staat. Dit deed ik voor u. Wat doet u voor mij? En dat bracht een definitieve keer in zijn leven. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Laat het offer je kostbaar zijn. Ik hoop niet dat je vanmorgen hier met automatisme zit. Maar dat je je bewust bent wie we vanmorgen eren en huldigen. Wie hij is en wat hij deed. Hij die vergeving van zonde bood, ons vrede gaf, onze gewetens heeft gereinigd, Satan heeft overwonnen en ons vanmorgen vrijmoedigheid geeft om binnen te gaan in het binnenste heiligdom. Niet het bloed van een strijder, maar van een lam. Ik eindig met een couplet waar staat, zie wat Jezus heeft gedaan. Dat gaan we zo zien trouwens. Zie wat Jezus heeft gedaan. In zijn lijden heeft doorstaan. Zoveel liefde verwondert mij. Niemand heeft zo lief als hij. Ben je het alleen? Wat een offer. Hij voor mij. En dan die spannende, diepe vraag. Wie wil worden zoals hij? Amen.